Hey knappert, deze aflevering spreek ik met cosmetisch artsen Annabeth en Daria over fillers en botox. En mocht je je soms afvragen hoe ik zo knap kom, check dan even de producten van onze partner Merz Aesthetics. Informeer bij je eigen cosmetisch arts naar de fillers Belotero en Radies voor volume en huidverbetering en naar de Ultherapy voor het liften en verstrakken van de huid. Mijn naam is Sietske Atsma en leuk dat je luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. La 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 la. Voor deze podcast heb ik twee vrouwen aan tafel. En dat zijn cosmetisch artsen Annabeth Kroeskop en Daria Voropay. Welkom.
Goedemiddag.
Ja, superleuk dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk dat wij mochten komen.
Ja, ik wil het heel graag met jullie hebben over injectables. Ik denk dat dat ook hetgene is wat jullie het meest uitvoeren in de kliniek. Klopt dat?
Ja, dat is correct. Kijk, we hebben natuurlijk samen een grote kliniek met waar we verschillende behandelingen doen. Vooral veel preventief, dus dat je collageen gaat opwekken. Maar inderdaad, injectables is de gros van de taartpunt, zeg maar.
Geldt dat eigenlijk sowieso voor cosmetische artsen? Dat injectables het grootste gedeelte is van de werkzaamheden die je uitvoert?
Voor cosmetisch artsen wel, denk ik, ja. Ja, de opleiding tot cosmetisch arts is grotendeels injectables. En ook een deel energy-based devices en lasers. Maar dat heeft niet iedere cosmetisch arts in de kliniek.
Oké. Fillers hebben we het over, hyaluronzuur. En dan heb je ook nog producten waarmee je de collageenvorming stimuleert. Annabeth, kun jij daar iets over vertellen?
Ja, we hebben het dan over polyl melkzuur en calciumhydroxyapatiet.
Dat klinkt interessant.
Ja, we gebruiken eigenlijk altijd de merknamen. Maar dat zijn de twee producten die gebruikt worden om collageen te stimuleren.
Van mij mag het trouwens gewoon hoor, merknamen noemen. Dus we hebben het over Radies en Sculptra.
Ja, klopt. En je ziet dat die uit de geschiedenis komen als fillers om wat grotere hoeveelheden in te kunnen brengen in één keer. Volgens mij was de eerste indicatie van die hele specifieke stigmatiserende lipoatrofie bij HIV-patiënten. Oftewel, dat specifiek door de medicijnen die ze krijgen bepaalde vet kussentjes uit het gezicht zo dun worden dat je eigenlijk al aan ze kunt zien dat ze dat virus dragen. En dat werd destijds ook vergoed vanuit de zorgverzekering met de fillers die we net noemden. Omdat je daar veel in
ook niet een hele grote groep, sorry dat ik je onderbreek, van die HIV-patiënten die zijn geïnjecteerd met permanente fillers ook?
Klopt, ja. Ja. In het begin van mijn carrière, toen ik co-assistent was. Tijdens mijn co-schap plastische chirurgie ben ik daar voor het eerst mee in aanraking gekomen. Dat inderdaad permanente fillers die al een beetje op begonnen te spelen toen behandeld werden.
Ja. Maar disclaimer, in Nederland is het verboden.
Ja. Ja,
dus je mag niet geïnjecteerd worden met een permanent product. En siliconenolie is van alle permanente middelen de minst hevige. Of waar je de minst hevige reactie op kunt krijgen.
Ja.
Maar misschien ook wel goed om te vertellen, denk ik. Daar kun jij waarschijnlijk wel iets over vertellen. Wat er wel gebeurt als je daar wel complicaties van krijgt.
Ja, kijk, de complicaties zijn gewoon heftig. En dat is ook de reden waarom het in Nederland niet meer en niet meer mag. En dat het eigenlijk een strafbaar feit is. Als we dat gaan injecteren. En wat kan er gebeuren? Er kunnen ontzettende heftige ontstekingsreacties plaatsvinden. Waardoor je dus echt pusvorming gaat krijgen. Je kan granulomen. Granulomen is eigenlijk een soort van wildgroei van vlees die je krijgt. Dat opgewekt wordt door de fillers. Bijvoorbeeld we hadden polycarbonaat. Alkomiet is dat, alkomiet fillers. En die worden helemaal niet door het lichaam geaccepteerd. En daar reageert je immuunsysteem gewoon heel erg heftig op. Maar de ontwikkeling die we hebben gekregen en de huidige fillers die we gebruiken, dus de hyaluronzuren, die zijn tegenwoordig vrienden met het lijf. Niet altijd, maar de meeste zijn wel gewoon vrienden met het lijf. Vergeleken met wat we allemaal voorheen hebben.
Vergeleken met paraffine, komen we er nu beter van af. Jeetje, zeker. Daar moet je wel echt complicaties van krijgen, denk ik.
Ja, in 1806 waren er vrouwen van lichte zeden. Die wilden er graag mooier uitzien. En er waren een aantal artsen die dus paraffine injecteerden. Om meer definitie te krijgen in...
Maar dan het lichaam of het gezicht?
Het gezicht.
Waren dat dan, weet je dan ook welke indicaties? Wat toen mooi werd gevonden?
Ja, appelwangetjes.
Oh, appelwangetjes. Ja, ja, dus dat is gewoon iets van alle tijden.
Het is echt iets van alle tijden. Appelwangetjes, een beetje, ja, vormen.
Ja, het schoonheidsideaal verandert natuurlijk. Behalve dan die appelwangetjes door de eeuwen heen wel. Dan voornamelijk ook het lichaam, denk ik. En als je kijkt naar het gezicht, is natuurlijk van de afgelopen jaren... zijn de lippen natuurlijk wel heel toonaangevend. Ik maak me soms wel eens een beetje zorgen over dat het schoonheidsideaal zo verandert. En ook zo gebaseerd is op cosmetische ingrepen, filters op social media. Het wordt bijna steeds onhaalbaarder voor de meeste mensen. Is dat iets waar jullie je ook mee bezighouden? Of enigszins misschien zelfs wel verantwoordelijk voor voelen?
Ja, zeker wel. Het is ook een stijl die bij sommige klanten en sommige klinieken hoort... die lang niet iedereen uitvoert. Wat wij daarom proberen te doen is gewoon niet te jong behandelen. Dus wij richten ons op veel ouder publiek. Echt 40 plus. We hebben daar heel bewust voor gekozen om ook onze... alle fotomateriaal die we gebruiken met wat oudere gezichten te doen. Zodat wij niet heel erg... aantrekken op jonge mensen.
Dus de marketing is echt gericht op een wat oudere doelgroep.
Precies.
Okay.
Ja, ik probeer zelf meer die anti-aging kant op te gaan. Dat mensen die iets gaandeweg zijn verloren weer terug willen hebben. En niet zozeer iets toe willen gaan voegen aan hun look. Verder vind ik dat je mensen goed moet informeren... waar ze aan beginnen en een alternatief bieden. Dat hoort eigenlijk ook in een consult voor zo'n behandeling. Dus zeggen van, nou, we kunnen dit met injectables doen... maar er zou een alternatief voor je kunnen zijn. Niet zozeer voor lipfillers, maar bijvoorbeeld mensen met een hangend gezicht... kun je soms met injectables helpen... en daar is soms ook een operatie voor geschikt.
Dus is dat ook iets wat je meeneemt in een consult? Dus als jij denkt dat je iemand van dienst kunt zijn met injectables... maar wellicht net zo gebaat is bij een facelift of iets dergelijks... verwijs je ze dan door?
Ik verwijs ze niet door, maar je bent eigenlijk verplicht om het wel te noemen. Je bent, dat hoort in een consult, hoor je ook de alternatieven te noemen als die er zijn.
Nou, kijk, het is alternatieven geven. Dat wordt eigenlijk geleerd in de reguliere geneeskunde ook. Want waarom? Je geeft een diagnose... En die diagnose die heeft altijd meerdere wegen naar Rome om die te behandelen. Dus wanneer wij een diagnose geven of wij een behandeling uitleggen... dan horen wij volgens onze eigen wet van de gezondheidszorg... te vertellen, dit kan. A kan, B kan, C kan. En jij bent degene, wat adviseer jij? Nou, dit kan allemaal en jij moet de keuze gaan maken. Dus dat is niet alleen in de cosmetische geneeskunde zo... maar het is ook in de hele geneeskunde zo.
Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk dat jullie dat benoemen. Want ik geloof niet dat dat in de praktijk ook vaak wordt gedaan. Er is natuurlijk helemaal bij privéklinieken natuurlijk gewoon commercieel belang. Ik denk soms inderdaad, vooral met injectables, dat normaal als er toch al een heel. Als iemand al heel ver zit in dat verouderingsproces. En die komt bij een cosmetisch arts, dat er toch te vaak, denk ik, wordt gekozen voor heel veel fillers.
Ja.
Terwijl iemand dan misschien veel beter af is met een facelift.
Ik geloof zeker dat een facelift een goede add-on is bij een behandeling. Want ik zeg altijd, het is te ver. Het is liever, ga je investeren in een facelift op dit moment. En dan kom je bij mij terug. Want dan is onze journey veel effectiever. En stel ze hebben het geld niet voor een facelift. Of ze willen niet een operatie ondergaan. Want hoe je het went of keert, zo'n facelift is een heftige operatie. Kijk, de resultaten zijn waanzinnig. Maar je gaat niet de volume herstellen. En daar heb je nog steeds fillers nodig.
Nou, er wordt natuurlijk ook veel met vet gedaan tegenwoordig.
Ja.
Hè? Met facelifts. Hoe vinden jullie dat, vet in het gezicht?
Ja, ik heb daar. Ik vind dat lastig. Want vet. Kijk, je vetcellen heb je natuurlijk ook stamcellen komen uit je vetcellen. En er is onderzoek geweest dat elk vet in een stukje lichaam heeft zijn eigen genetische code. Dus die gedraagt zich anders. Vet in het gezicht heeft een andere genetische code dan vet in de billen bijvoorbeeld. Als je dat gaat transplanteren...
Krijg je celluliet in je gezicht?
Ik krijg geen celluliet. Overigens is celluliet niet natuurlijk door vet, maar door de bepaalde strengen waardoor je putjes krijgt, die gewoon heel hard aan die
huid trekken. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik kreeg ineens zo'n pokdalig gezicht.
Nee, maar je weet gewoon, kijk, het is heel goed. En het is belangrijk vooral dat vet heel goed uitgezuiverd wordt. Waardoor je dus dat stukje wat eigenlijk nog precursors van de vetcellen zijn, dat je dat gaat injecteren. In plaats van dat je gewoon alles hoppa in je bil in je gezicht gaat stoppen. Mooie resultaten, absoluut. Maar wederom, er blijft maar 20% achter. Dus wat is de percentage van vet dat overleeft, is natuurlijk klein. Dus opnieuw zijn natuurlijk weer altijd heftige behandelingen. En voordat je echt een mooi resultaat hebt, moet je een aantal keer. Waar ik misschien even op terug wil komen, wat je net vroeg of hadden besproken, is over die filters. Hè. Dus onze visueel dieet is gebaseerd op het feit dat wij heel veel zien. Dus wat wij mooi vinden, dat komt door al die Instagram-foto's. Dan zitten wij de hele tijd op daar te kijken. Nou, er is een stukje van ons hersenen die zegt, oh ja, dit is mooi, dit vind ik mooi. Dus wij hebben onderzoek gedaan met een universiteit van Bambergen. Dat is een van de grootste fysiopsychologische universiteiten die daar onderzoek naar doet. Om te kijken, wat gebeurt er nou?
Waar ligt Bambergen?
Even in Duitsland. In Duitsland. En professor Klaus Carbon, een CCC noemen we. Die is een van de pioniers die kijkt van, goh, wat zien mensen? Nou, dit onderzoek wordt bijna gepubliceerd. Het is net geaccepteerd. En wat hebben we gedaan? We hebben een gros van de mensen, de 80 mensen, gevraagd om naar foto's te kijken. Naar lippen van vrouwen om te kijken. En te zeggen van, goh, wat vind je mooi? Nou, de meeste mensen die vonden van 0 tot 5, vonden ze nummer 2, vonden ze het mooist. Toen hebben we ze foto's laten kijken, 30 seconden, naar hele uitgesproken, dikke lippen. Ze moesten er maar kijken. En daarna gingen ze weer beoordelen, welke lippen vind je het mooist. En toen kwamen ze allemaal uit 20% hoger. Dus dat betekent, alles wat wij zien en alles wat die jonge meiden zien op Instagram, hun brein gaat zeggen, oh, dit vinden wij mooi.
Ja, nou ja, en een beetje beangstigend ook wel.
Tuurlijk.
Ik bedoel, ik heb natuurlijk zelf ook wat een en ander laten doen. En dat vertelde ik, we spraken elkaar net wel eventjes voordat de opnames aangingen. En ik heb het een paar maanden zonder botox geprobeerd. En ik dacht, ja, nou ja, dan moet ik misschien toch ook maar kijken hoe ik me voel zonder. Maar daar werd ik ook niet heel gelukkig van. Dus het is wel, ik heb gelukkig wel, maar dat denk ik ook inherent aan ouder worden. En misschien herkennen jullie dat ook wel, dat uiterlijk iets minder belangrijk wordt naarmate je ouder wordt. Gelukkig gaat dat gelijktijdig met het verval. Anders is dat natuurlijk helemaal niet te dragen. Maar dat de focus wat meer shift, misschien ook naar je carrière of andere dingen. Maar voor jonge vrouwen en jonge mannen ook is het natuurlijk gewoon super heftig dat je een schoonheidsideaal krijgt voorgeschoteld, wat dus blijkbaar ook normaal wordt naarmate je dat vaker ziet. Waar de meeste mensen gewoon niet aan voldoen. Ik denk bijna niemand eigenlijk.
Nee, en dat is, en door die filters, want mensen komen of die zeggen, die jonge meiden zeggen, ik wil er zo uitzien. Maar het kan niet, weet je. Je bent niet gebouwd om er zo uit te zien. En hoe goed wij ook zijn, hè. We hebben superveel opleidingen gedaan. Je kan een filter niet namaken.
Ja, ik heb een boek besteld. Want ik zag die meneer voorbij komen in de media van de week. Dr. Jan Vermeijlen is een Belgisch plastisch chirurg. Ik dacht, ik ga het kopen en ik ga het uitlezen voor deze podcast. Dan kunnen we er wat uithalen. Dat is niet gelukt. Ik ben op pagina 50 volgens mij. Maar hij doet wel wat boute stellingen. Zo is er te lezen op de achterkant. Plastische chirurgie kan helend zijn en kan je helpen in je leven. De voordelen van schoonheid zijn legio. Mooie mensen zijn succesvoller en voelen zich vaak gelukkiger. Maar als je te ver gaat, word je een gekloond individu zonder persoonlijkheid. Een monster zelfs.
Ja, interessant. Nou, het is zo dat het tot op een bepaalde hoogte kan bijdragen aan een bepaald geluk. En dat is ook iets waar wij in onze nieuwe kliniek een beetje awareness voor willen creëren. Enerzijds wordt er geroepen, je moet jezelf accepteren. Dus we gaan je heel erg natuurlijk behandelen, zodat alleen jij maar doorhebt dat er in geprikt is en iedereen denkt dat je er van jezelf zo uitziet. Wat wij vinden is dat je best een beetje trots mag zijn als je er zo uitziet als je wil zijn. In het normale toe natuurlijk. Leuk dat je zegt, iedereen moet zichzelf accepteren zoals die is. Maar een kleine verandering kan mensen heel veel zelfverzekerdheid geven. En dat hoeft niet iets te zijn waar iedereen zich voor hoeft te schamen. Dan mag je best voor uitkomen als je zegt van, goh, ik zit echt een stuk beter in mijn vel. Ja. Gewoon door een klein behandelingetje wat ik heb gedaan. Mensen moeten vervolgens niet gaan doorslaan.
Wanneer sla je door?
Nou,
kun je dat moment benoemen?
Ja, zeker. Als je een plan maakt met een cliënt, en iemand geeft aan waar diegene zich aan stoort of mee zit, dan maak je een plannetje van, nou, we kunnen dit doen, we kunnen dit doen en we kunnen dit doen. Meestal doet iemand één behandelingetje en dan of door budget, of gewoon omdat ze zeggen, ik wil subtiel blijven, zijn ze al redelijk snel tevreden. Niet heel veel mensen gaan het hele plan af. Maar soms gaat iemand het hele plan af. Geeft ook aan, goh, ik kreeg complimentjes en daar heb ik echt een boost van gekregen. En op het moment dat iemand een rotdag heeft, hangt diegene aan de telefoon om weer een behandeling te doen. Nou, dat is fijn als je iemand een bedenktijd of een pauze kan geven. Maar ik heb, toen ik in Amerika werkte, veel gezien dat dit soort mensen echt even, als ze niet lekker in hun vel zaten, even een pick-me-up kwamen halen in de vorm van een cosmetische behandeling. En soms zeiden die artsen dan ook van, nou, ik heb echt mijn hele plan afgewerkt. Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen. Maar die klant zit hier toch klaar om wat te betalen. Dus we verzinnen wel weer wat voor haar. En dan kom je op dat punt van de parabool, zeg maar. Als je een grafiek maakt van elke behandeling die je doet, het wordt mooier, mooier, mooier. Dan heb je de plateaufase. En vanaf dat moment wordt het eigenlijk lelijker. Dat is het moment dat jij iemand niet meer helpt. En waarop wij iemand zeggen van, luister, we zijn klaar met de behandelingen. We geven jou een pauze van 6 maanden. Want op dit moment is dit niet de plek waar je je verdere stuk gaat zoeken, waar je er beter uit gaat zien of voelen. Dus dat is iets wat je duidelijk moet aangeven. En dat is iets waar wij ook een rol in hebben, om tegen iemand te zeggen, kijk, nu vinden wij eigenlijk dat het doel bereikt is en gaan we niet verder. Want als jij maar doorgaat en weer nieuwe behandelingen voor iemand gaat verzinnen van, nou ja, je hebt niet echt lage wenkbrauwen, maar we doen nog maar een wenkbrauwlift, of nou, we doen nog een mondhoeklift en dit en dat en voorhoofd nog even botoxen. En op het moment dat je alles doet, dan gaat iedereen op elkaar lijken en gaat het speciale eraf. Krijg je dat LA-effect.
Dan worden we dus de monster.
Ja, of de clones, ja, dat het speciale eraf gaat. Of hetgene wat jou maakt. En of dat het ook minder mooi wordt. Minder aantrekkelijk, minder sympathiek. En het monster inderdaad.
Nou ja, en dat is ook natuurlijk het monster. Maar aan de andere kant, kijk, wat Annabeth al heel goed aangeeft. Het moet niet je leven gaan beheersen. Kijk, ik vind dat je er trots op mag zijn dat je een botoxbehandeling doet. Ik vind dat je er trots op mag zijn dat je een fillerbehandeling doet. En waarom is het oké om je haar van zwart naar blond te verven? En het is niet oké in de maatschappij om je jukbeenderen even op te vullen, omdat die in de afgelopen 5 jaar iets minder zijn geworden. Waarom wordt het altijd gekwantificeerd? Van,
ja, is dat zo? Denken we daar zo nog over als maatschappij zijnde? Word je daarop afgerekend?
Ja.
Op injectables?
Ja, nog steeds. En dat vinden wij, dat is gewoon jammer. Ik heb nog steeds, en vooral de generatie waar wij ons op richten, vanaf 38, 40, 50, daar waar je eigenlijk altijd een hele flamboyante vrouw, man bent geweest en je kijkt in de spiegel en denkt, Jan 3 dubbeltjes. Ik ben nu zeker van mezelf, weet je wel. Ik heb al mijn psychologische battles gevochten. Maar mijn gezicht doet niet mee.
Maar het zien van een behandeling. Ik denk als je zo behandeld wordt dat je teruggaat naar wat je verloren bent. Ja. Dat het dan niet, als misschien mensen die je kennen, die dan zien, hey, er is wat gedaan. Ja. Je ziet er nu beter uit dan vorige week. Maar een onbekende, die zou dan niet aan je moeten zien, oh, jij hebt fillers en botox.
Tuurlijk niet.
Toch? Dat is een keus, denk ik.
Maar als een onbekende tegen jou zegt van, goh, jij ziet er goed uit, dan hoor jij je niet ervoor te schamen van, oh, ik heb een prikje gehad. En dat is het stukje.
Ik voel me ook helemaal niet aangesproken. Bij mij gaat die vlieger sowieso niet op. Bij jullie ook niet,
bij ons ook niet. Wij zijn ook gewoon, ik ben gewoon trots op het feit dat ik, toevallig kwam ik een oud klasgenootje tegen. Die had ik 15 jaar niet gezien. Ik vind het altijd lastig om dat getal in mijn woord te nemen. Want ik heb iemand al 15 jaar niet gezien. Dus we worden echt volwassen.
Met andere woorden, je wordt oud.
Ja. Ik ben ergens mid 20 blijven hangen. Maar die zei tegen me, jeetje daar. Jij wordt alleen maar knapper in die 15 jaar. Ik zeg, ja. Ik zeg, don't get high on your own supply, but get definitely use it.
Ja, nou ja, ik denk ook dat we worden natuurlijk allemaal ouder. De gezondheidszorg is veel beter. Bedoel, als ik kijk naar mijn moeder, die is eind 60. Die is super vitaal en ondernemend. Denk dat het alleen maar normaal is dat je daar ook een uiterlijk bij wil, wat reflecteert met het beeld dat je van jezelf hebt. Dus dat mag ook zeker. Waar ik me wel zorgen over maak, is dat inderdaad die generatie, die jongere generatie juist, die er wellicht niet zo goed over nadenken, ja, dat die toch blootgesteld worden aan een schoonheidsideaal wat niet haalbaar is, gewoon al omdat het door die filters komt, maar ook omdat het gewoon super kostbaar is. Ik bedoel, Annabeth, jij zei net ook al dat als je een voorstel doet voor een klant of cliënt met een plan, dat er vaak dan toch ook niet voor de full package wordt gekozen, omdat het gewoon kostbaar is. Iemand van 18, 19, die heeft natuurlijk eigenlijk in de meeste gevallen het geld helemaal niet om dat te doen. Ik krijg steeds meer berichten ook dat zij fillers bestellen op internet en zichzelf injecteren. Is dat iets wat jullie ook terugzien?
Ja. Nou ja, ik zit totaal niet in deze groep, in deze doelgroep, zeg maar. Het is wel zo dat als jij te maken hebt met millennials of de generatie daarna, dat zij dit doodnormaal vinden om dit te doen, om zichzelf het uiterlijk aan te meten wat bij hem past. En je ziet aan onderzoeken dat zij injectables in hetzelfde straatje achter als tanden bleken en haar blonderen. Dus voor hun veel minder hoogdrempelig dan wat oudere mensen. Ja, dat budget speelt zeker een rol. Je ziet ook klinieken echt inspelen op deze doelgroep met echte prijzenpakkers. Als je dan kijkt naar die website, zie je geen vermelding van wie de arts is, of het überhaupt een arts is die het doet. De prijzen zijn zo laag dat ik me afvraag waar ze het van doen, omdat het in onze setting totaal niet rendabel is. En dan zie je nog wel eens dat er ook in de end dingen aan te pas komen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dus een schoonheidsspecialist die dat doet met zo'n mesogun, totaal niet op de hoogte van de anatomie, de gevaren.
Kun je even uitleggen wat een mesogun is voor de mensen die dat niet weten?
Ja, de mesogun is een apparaat wat een schoonheidsspecialist kan gebruiken om te injecteren. Ze mogen niet injecteren, maar met dit apparaat kunnen ze hele kleine prikjes in de huid geven met een mesococktail, een cocktail van iets hydraterends, soms hyaluronzuur, wat niet geprepareerd is tot een filler, maar nog wat vloeibaarder is. Nou, je ziet in de praktijk, als je even googelt op fillercursus, dat er hele cursussen worden aangeboden om met deze apparaten toch wat gekroslinkt, verdikt hyaluronzuur te gebruiken, waar je wel een lip mee kunt opspuiten. En dan worden mensen heel vaak overgehaald omdat de prijs zo laag is. Dus ik heb zelfs wel eens een kennis gehad die zei tegen mij van, ja, leuk lippen opspuiten voor €500, maar ik ga dat niet betalen. Want als je even googelt, zijn er wel 100 adressen waar je voor 200 piek al terechtkomt. Toen zei ik, ja, maar ja, kijk, wij volgen allemaal cursussen over de veiligheid. Dus als jou wat overkomt, dan weet ik al wat ik daar allemaal doe. Dan heb ik die dure oplosmiddelen hier liggen. Ik heb een echo-apparaat gekocht. De fillers die ik heb gekocht bij een farmaceut die 24 uur bereikbaar is, die heel veel onderzoeken hebben gedaan van, nou, in dit geval kun je dit doen. Als je dit ziet, is het dat. Nou, er zit ontzettend veel kennis en studie achter. Zowel van degene die de filler aanlevert, zoals ik, of degene die bij mij de telefoon opneemt, daar hebben we ontzettend veel tijd en moeite in gestoken. Cursus voor betaald, apparatuur voor betaald.
Niet te vergeten, denk ik, om te beginnen gewoon een universitaire opleiding geneeskunde gedaan. Ik denk dat dat.
En opleiding tot cosmetisch arts.
Ook nog, ja.
En als er dan een schoonheidsspecialist met zo'n gun, met een filler van een paar tientjes iemand gaat opspuiten, dan denk je ook van, leuk, hier worden wij dan voor de kant geschoven voor dit alternatief. Zelfs door bijvoorbeeld bekenden van je. Maar ze zien aan de buitenkant niet wat er allemaal achter zit, achter die prijs. Maar als de prijs maar laag genoeg is, maakt het voor die mensen ook niks uit.
Totdat ze wel een complicatie ondervinden natuurlijk.
Ja, precies.
Nou, en dan hebben ze het afgeleerd hoor.
Nou vaak. Ja, het is ook zo oneerlijk dat ze dan nergens terecht kunnen. Want wij hebben dan een achterwacht. Dus als wij er niet zijn, is er een andere arts bereid om klanten op te vangen. Maar ook een overeenkomst met een instituut die de complicatie kan verhelpen. Soms ook van een eerste hulppolie van een ziekenhuis. Waar mensen ook afweten van wat er gebeurt en wat ze daar moeten doen. Maar ga jij, als jij bij zo'n schoonheidsspecialist of ander instituut die niet volgens de richtlijnen zo'n behandeling uitvoert en er gaat wat mis, 9 van de 10 keer gaan ze eerst terug naar de behandelaar. Die herkent de symptomen niet. Te veel pijn, een huidverkleuring, noem maar op. Die herkennen niet dat niet goed is gegaan.
Dus gaan we er dan vanuit als er filler in een bloedvat is geïnjecteerd?
Nou, dat zou het inderdaad kunnen zijn. Of een filler drukt een bloedvat dicht. Maar dit is inderdaad de meest gevreesde complicatie. Als je ziet de paar keren dat is voorgekomen, is het ook vaak door een niet ervaren behandelaar gedaan. De eerste symptomen doen zich voor, die worden niet herkend en diegene wordt teruggestuurd naar huis. Gaat een paar dagen later toch eens ergens anders hulp zoeken bij een huisarts die ook even moet nadenken, want die ziet het niet vaak. Dan bij een eerste hulp kom je met een huidaandoening echt achteraan en moet je uren wachten. En er gaat één voor één mensen zich over buigen. Niet iedereen herkent het. En dan krijg je een ontzettende delay in een behandeling. Als iemand even goed had nagedacht waar die naartoe gaat.
Ja.
En het lastigste is dat het zeker bij die jonge meiden totaal niet uitmaakt wie het uitvoert als de prijs maar laag genoeg is. Dus dit is eigenlijk het meest gevaarlijke stukje. En omdat wij die doelgroep niet aanspreken, zien wij dit niet.
Is sowieso lastig, want ik probeer natuurlijk ook met mijn platform en ook door middel van deze podcast mensen toch aan goede informatie te helpen, zodat ze een goede keus kunnen maken om iets te laten doen of om juist om iets niet te laten doen, want dat is ook prima. Maar de doelgroep waarvan de meeste meldingen binnenkomen van complicaties is ook het lastigst te bereiken.
Ja.
Nou is er wel een Facebookgroep of zijn er meerdere?
Daar heb ik ook over gehoord, ja.
Hele grote Facebookgroepen waarin dan ook wel om hulp wordt gevraagd. Ik volg dat allemaal en ik lees allemaal mee. Ik moet me soms inhouden om niet te antwoorden. Ik kan me voorstellen dat als jullie daarin zitten dat ook lastig is. Maar het vervelende is dus dat de meeste vrouwen zijn het, maar ook mannen, toch denken dat ze alle kennis in huis hebben omdat ze een paar keer zelf een behandeling hebben ondergaan en ze elkaar dus ook nog een keer foutief informeren.
Ja.
En dat is wel echt heel zorgwekkend. Hebben jullie daar een idee over hoe we die groep zouden kunnen bereiken met z'n allen?
Nou, ik wil aan jou vragen, omdat jij natuurlijk veel dichter bij de consument staat, of ze jou ook vragen waar ze kwaliteit aan kunnen herkennen, of wordt er überhaupt naar gevraagd?
Ja, nou, ik denk dat is ook wel mijn insteek. Ik kan alleen maar bepalen of iemand kwalitatief goede zorg levert als ik die personen ken. Dus ik spreek heel erg vanuit mijn eigen ervaring. Ik verwijs daarnaast ook echt wel door naar de review sites, maar dan ook wel met een kleine disclaimer erbij van ja, als het te mooi lijkt, alle reviews, dan kun je er ook van uitgaan dat het klinieken zijn die korting aanbieden voor positieve reviews. Dus dat is ook lastig. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om sowieso gewoon altijd op gesprek te gaan, te kijken of je er zelf een goed gevoel bij hebt, of ze goede protocollen hebben, goede nazorg aanbieden en gewoon heel veel informatie inwinnen. Maar er is niet een heel eenduidig antwoord op, voor mij ook niet.
Maar ik denk
dat de beroepsvereniging, de FSG, Cosmetisch Arts KNMG, dat zijn wel artsen die getest zijn en die nog steeds getest worden.
Zeker. Ik denk dat in de basis moet je altijd kijken of iemand aangesloten is bij een beroepsvereniging. Maar dat wil nog niet met alle respect zeggen dat alle artsen die lid zijn van de NVCG ook allemaal even goed zijn.
Nee, dat
is waar. Of even sympathiek. schoonheidsspecialisten. Ik weet dat dat vaak als verweer wordt gegeven van ja, maar wist je dan niet dat iemand niet bevoegd was? Ja, maar ze had allemaal certificaten. Certificaten in Nederland om te injecteren, die zijn niks waard. Hetzelfde waard als een...
Als een printout die je zelf in een PDF hebt gemaakt.
Precies, oké.
Dus dat is heel belangrijk.
Waar kun je een cosmetisch arts KNMG aan herkennen?
Ja, die heeft tussen de certificaten ook een, ook een certificaat van de FSG hangen. En die kun je niet anders krijgen dan een opleiding afronden.
En jullie staan ook allemaal in het register, denk ik. Hè? Dat is ook gewoon online op te zoeken.
Het BIG-register staat iedere arts op. Dus er zijn ook heel veel artsen, bijvoorbeeld huisartsen, die ook een beetje erbij prikken, maar geen cosmetisch arts KNMG zijn. Op de FSG-website staan alle artsen. En er staat ook op waar ze in het proces zijn van de opleiding.
Mensen moeten ook begrijpen dat cosmetische geneeskunde is geen side-hustle meer. Vroeger werd het neergezet, ik ben gynaecoloog en ik ga even botox erbij prikken, bij wijze van spreken. Of een huisarts. Prima, je kan echt heel goed bekwaam zijn. Ik wil niemand afvallen. Maar cosmetische geneeskunde...
Mag hoor. Wil ik ook wel eventjes voor je invullen op persoonlijke nood dan. Ik vind dat je als huisarts niet bij moet prikken. Als standaards niet. Ik denk dat je pas echt bekwaam wordt in het uitvoeren van een bepaalde handeling. Als dat gewoon hetgene is wat je de hele dag door doet. Maar dat geldt dan ook de andere kant op. Ik vind dat cosmetische artsen niet moeten snijden.
Nee, dat ben ik ook met je eens. Zeker.
Okay. Hey, ter afsluiting vraag ik aan mijn gasten om aan te vullen wie mooi wil zijn, ... Annabet, jij eerst?
Oh ja, die had ik even voor moeten bereiden.
Ja, dat is juist de verrassing. Oh wacht, ik heb nog een andere verrassing voor je. Ik had een oproepje gedaan op social media met de vraag of er wellicht mensen wat van jullie wilden weten. En deze kreeg ik ook, een luisteraarsvraag, die vertelde ik net even aan Daria. En die zei, ben benieuwd naar Annabeth's reactie. Waarom vindt Annabeth het plaatsen van lipfillers het leukst? Is dat zo?
Nee.
Nee, dat zei Daria ook al. Dat is niet de favoriete behandeling.
Wie vraagt dit?
Nikki.
Oh, nee, ik hou van het hele plaatje. Ik vind het juist een beetje jammer als iemand zegt, ik kom alleen voor mijn lippen. Want ik geloof echt in het mooier maken van het gezicht over het hele gezicht. En niet die lip groot maken en de rest een beetje achterwege laten.
Dat ze ook meteen een mooi antwoord op wie mooi wil zijn, ... denk ik.
Ja, dat
toch?
Denk ik ook. Ja. Misschien om het hele plaatje te zien en niet je te focussen op één feature of gezichtsonderdeel, maar... De hele big picture.
Oké, heel mooi. Daria, wie mooi wil zijn, ...
Nou, ik had stiekem natuurlijk even tijd gehad om erover na te denken. En ik denk als afsluiting, wie mooi wil zijn, moet weten waar en wat voor journey die nu gaat. Want één keer een lipje opspuiten is leuk en aardig. Maar als je 18 bent, dan wil je dat de komende 20 tot 30 jaar doen. Dus wie mooi wil zijn, moet de implicatie weten van wat het is van het mooi zijn.
Oké. Super. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek en de goede informatie.
Ja.
Thanks. Dat was het alweer, maar niet getreurd. Iedere donderdag komt er een nieuwe aflevering online. We zijn heel benieuwd wat je van de podcast vond. En als je een suggestie of een vraag hebt voor een volgende aflevering, neem dan contact met ons op. Je kunt ons vinden op Instagram en wiemooiwilzijn.nl. Een shout-out naar 98C voor de fijne studio waarin we deze podcast opnemen. En naar Juno Alubaidi voor de co-productie en audio-edit en mix. Dag knappert, tot volgende week. La 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 la